Vandaag in de podcast Bruggen bouwen met ecosystemen praat ik samen met Yves, mijn peer, met Stijn Steen, bakkers van de gemeente Eindhoven. Stijn is verantwoordelijk binnen de gemeente Eindhoven, en daar mag ik zelfs nog veel dieper op inzoomen, voor in ieder geval innovatie en voor ook ecosystemen, maar ook sport, wat ik ook een hele mooie combinatie vind. En ik ben heel erg benieuwd hoe Stijn naar de Brainport-regio, waar hij natuurlijk een essentieel onderdeel van uitmaakt, hoe hij daar zijn plek in het ecosysteem ziet. En we gaan natuurlijk een aantal vragen aan Stijn stellen, zoals in de vorige podcast dat ook hebben gedaan. Maar met name wat de betekenis initieel is vanuit Stijn's perspectief van het ecosysteem, Brainport, maar ook vanuit de gemeente Eindhoven. Dat is natuurlijk een hele mooie dubbelgang. Dus ik ben heel benieuwd hoe Stijn daar naar kijkt. Maar Stijn, als eerste stel je eens voor, wie ben je voor de mensen die jou nog niet kennen?
Ja, ik ben Stijn Steenbakkers. Ik ben wethouder namens het CDA in Eindhoven. Ik ben daar verantwoordelijk voor economie, Brainport, onderwijs, innovatie, sport en de deelnemingen. Nou, denk ik dat het meeste op zichzelf al uitlegt. Deelnemingen wil eigenlijk zeggen dat ik de aandeelhoudersrol van de gemeente vervul bij een aantal grotere bedrijven die wij deels of helemaal bezitten, zoals bijvoorbeeld Eindhoven Airport. Ik heb een achtergrond in het bankwezen bij Rabobank en in de politiek. In Den Haag heb ik gewerkt voor de CDA Tweede Kamerfractie en in de Staten van Noord-Brabant. Ik ben 34 jaar en ik heb twee kleine kindjes, dus dat even als algemene intro.
Ja, en ik lichtte net bij jouw innovatie en sport er met name uit, omdat ik wat ik daar allebei heel erg in opmerk is adaptief vermogen. Dus vermogen om te anticiperen tijdens sport en spel of tijdens innovatie, dat ligt bij mij heel erg in één lijn. Als je die twee er eens als eerste uit zou willen lichten, hoe zie je daar een connectie tussen die twee portefeuille elementen die jij onder jouw beding hebt?
Nou, wat we heel veel, echt een leuke creatieve vraag ook. Wat we eigenlijk heel veel proberen te doen. Naast wethouderschap ben ik lid van het topteam sport. Dat doe ik namens de 5 grootste gemeenten in Nederland. En eigenlijk wat dat topteam doet, is eigenlijk innovatie in sport toepassen. En innovatie in sport, dan kun je nadenken, ja, is dat dan heel ingewikkeld of niet? En eigenlijk is dat een beetje dubbel. Wat we proberen te doen in heel veel van onze sporten, is allerlei verschillende innovaties toe te passen om mensen meer te laten sporten, om mensen beter te laten sporten, om resultaten te optimaliseren. En ik ga dat doen aan de hand van 2 gewoon hele concrete voorbeelden. Wat we bijvoorbeeld doen, en dan neem ik 1 event maar even, hoe we dat altijd proberen te koppelen in Eindhoven, onze marathon. Ja. Wat we dan doen is bijvoorbeeld met een kerntemperatuurmeter. Dus dan neem je een pilletje in van tevoren. Die komt dus in jouw lichaam te zitten. En die van afstand wordt gemeten kerntemperatuur, luchtvochtigheid, hoe je vitale organen doen, hoeveel vocht je moet innemen, om aan de hand daarvan te kijken wanneer presteert een lichaam nu optimaal. Dus dat zit heel erg aan de heldkant, is best wel high-tech. Wat we ook proberen te doen is innovatie echt heel simpel toe te passen. Wat gebeurt er nu bij een marathon als je het kilometeraantal niet oplopend laat zijn, maar aflopend? Hoe voelt dat voor mensen in hun hoofd als ze weten, hé, ik ben bij kilometer 1 of ik ben bij kilometer 41 en ik moet er dus nog 41. Nou, wat blijkt nu als je laat aflopen, dus je begint met je moet 42,2 lopen, dat mensen beter presteren dan dat je het op laat lopen. Ja. Nou, dat zijn dus soms hele simpele dingetjes met bordjes vervangen tot ingewikkelde high-tech pillen die op afstand worden afgelezen. Hoe je ook innovatie en sport kunt gebruiken. Nou, ook andersom, in het veld van innovatie zit natuurlijk heel vaak een competitief, een spelelement. Dus daarin zie je weer dat sport een mooie rol kan spelen binnen innovatie.
Ja, en ik vind het zo, wat bij mij oppopt als je dat zo zegt, Stijn, is dat eigenlijk kijk je dan naar het ecosysteem op, want we hebben natuurlijk bruggenbouw met ecosystemen. Ja. En als je het dan over een hardloper hebt, ik hou ook erg van sport, dan heb je het eigenlijk over een heel klein ecosysteem, namelijk het lichaam van die persoon zelf. Dus dat is natuurlijk ook een samenwerkend samen, en dat je dat eigenlijk dus door dat reverse te engineeren met psychologie, dat je dat dus tot een grotere performance kunt laten komen. Dus als ik ga bankdrukken en ik ga eerst 100 kilo bankdrukken en ik ga dan naar beneden, dan vind ik een fijner vooruitzicht dan dat ik bij 60 moet beginnen en dan ik denk van nou, ik hoop dat ik vandaag die 100 is haal. Dus ik snap erg wat je zegt. Als je dat op een groter ecosysteem zou projecteren en dan vooral het Brainport ecosysteem, wat is dan in jouw beleving de afgelopen jaren als een verhaallijn neergezet waardoor wij eigenlijk gewoon echt overachieving zijn als regio, als ik het zo mag zeggen? Wat kun je daar een parallel in vinden? Welk pilletje is er hier in dit ecosysteem gestopt dat we eigenlijk allemaal aan het aftellen zijn in plaats van het optellen?
Ja, we moeten in Brabant en Eindhoven natuurlijk nu überhaupt altijd oppassen om in termen van pilletjes te spreken.
Okay, maar fout.
Maar nee. Ik denk om het, want dan vraag je eigenlijk wat is nou het succes van Brainport Eindhoven? En om dat eigenlijk goed te kunnen begrijpen, moet je eigenlijk ook de historie kennen. En dan begin ik toch gewoon bij toch het moederbedrijf van deze stad en regio, Philips. Kijk, een van de grootste successen van Brainport is toch nog wel een beetje voortkomend uit die traditie. Namelijk, 1, is dat eigenlijk breder kijken dan SEC-economische groei. Hè? Philips was heel erg bezig met de ontwikkeling van mensen, met sport, spel, ontspanning, met huizenbouw, met vervoer voor werknemers, alles. Dus echt de totale gedachte van een werknemer zit hier niet alleen om gloeilampen in elkaar te draaien, maar ook om mens te zijn. Ik denk dat dat uniek was helemaal in die tijd en dat Philips daar ver mee vooruit liep. En 2, mensen kenden elkaar daar ook echt. Dus het ecosysteem was heel benaderbaar en heel dichtbij. Ja. En ik denk in die 2 aspecten, dat zich eigenlijk in de kern heeft doorontwikkeld, ook binnen het Brainport-ecosysteem, waarin samenwerking tussen die triple helix partijen, dus tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, en de nabijheid van de key spelers daarin, dat eigenlijk zorgt voor zo'n optimale samenwerking, waarbij je wel allemaal elkaars rol respecteert, dat een hele belangrijke trekker van succes is. Ik laat natuurlijk onverlet dat we ook gewoon een beetje de tijd mee hebben. Hè? Mm-hmm. Waarom is Brainport Eindhoven succesvol? Ja, laten we ook vooral zeggen dat met name dankzij een technologie. Kijk, ik weet niet, er is ooit een Engelse filosoof geweest die heeft gezegd, aan hem werd de vraag gesteld, goh, wat is er nodig voor een succesvolle stad? En die noemde, bouw een universiteit en wacht 200 jaar. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Hier worden op zo'n universiteit wel echt dingen bedacht, die zo baanbrekend zijn, zo vernieuwend zijn, dat heel veel zaadjes en voedingsbodem eigenlijk is voor toekomstig succes. Dat wordt gekoppeld met een 5-6 hele grote private trekkers. Dus een aantal bedrijven die actief zijn in die industrieën die ook de toekomst hebben. Hè? Dus als je kijkt naar Philips in healthcare, als je kijkt naar VDL en naar DAF in nieuwe mobiliteit, als je kijkt naar ASML en naar NXP in echte high-tech industrie, in belichting, in chips en dat soort dingen. Ja, daar zitten natuurlijk alle tendensen, maatschappelijke tendensen staan daar de goede kant op. Ja, en dan krijg je dus een systeem dat eigenlijk bij elkaar zit, waarin je een aantal grote bedrijven hebben die kunnen, die private trekkracht hebben, een universiteit die vernieuwing, die innovatie kan brengen. Samen met die bedrijven doen ze dat vaak. En een overheid die daar heel nauw tegenaan schurkt eigenlijk. En vooral probeert te kijken, hoe kunnen we dit met elkaar op een goede manier doen? Nou, en dan die nabijheid. Ja, dat maakt denk ik in totaal het succes van Brainport Eindhoven. Want er is niet één succes, maar een soort mengpotje van. Een lang antwoord op een korte vraag.
Hey Stijn, dat wat je in de media leest, hè, en volgens mij ook met bezoek van de koning aan Eindhoven een tijdje geleden, hè, dan is alles wat in Eindhoven klinkt goud, hè, is succesvol. Maar ik lees ook eigenlijk dat een van jouw opdrachten, doelstellingen is dat je vindt dat meer mensen zouden moeten profiteren van het succes van Brainport. Ja. En je zou denken dat iedereen in de slipstream meegaat, maar dat is in de praktijk dus niet het geval.
Ja, het antwoord daarop is ook, wil ik eigenlijk in 2 delen geven. Het eerste is, ook een beetje een oud Brabants antwoord. Kijk, we moeten heel dankbaar zijn dat Brainport er is gekomen. Hè? Na natuurlijk hele moeilijke jaren, eind jaren 80, jaren 90 voor Eindhoven, waar echt ontslagbrieven echt met reclamefolders met duizenden tegelijk rondkwamen. Ja, wat zijn we blij dat we dit toch hebben opgericht. Dit is wel gewoon de kurk waar heel veel Eindhovenaren, waar dat nu op drijft. En dan bedoel ik met een oud-Brabant spreekwoord, een Brabander vraagt zich altijd af, je kunt het ook niet doen. Dus wat nou als dit allemaal niet was gebeurd? Nou, dan denk ik dat je best wel dat Eindhoven een grote kans had gehad om echt als een soort bijna Rust Belt City het leven in te gaan. Toch een vrij sombere toekomst. Dus we moeten allereerst heel dankbaar zijn. Het tweede is dat natuurlijk zeker ook sprake is, ook nu nog, van een trickle-down effect. He, dus bijvoorbeeld de Italiaanse econoom Enrico Moretti, die zegt dat voor iedere baan in de high-tech, dat 5 banen oplevert in andere industrieën. Mijn voormalig collega wethouder uit Veldhoven, die maakt altijd een mooie anekdote. Daan de Kort zit nu in de Tweede Kamer en die zei dan dat de Stijnen zitten in Veldhoven, is de gemeente waar nergens in Nederland zoveel banketbakkers per inwoner zitten als hier. Ja, door ASML, alle personeelsfeestjes en verjaardagen, et cetera, et cetera. Bij wijze van beeldspraak, hè. Dus zeker heeft dat een economisch effect. Maar wat we ook zien, en dat is de andere kant, en dat is wel waar ik me zorgen om maak, waarom wij ook initiatieven als college rondom brede welvaart hebben gezien, ja, dat er toch ook groepen zijn, ja, voor wie dit niet geldt, die hier echt minder van profiteren. Nou, en hoe zijn we nou in staat, juist ook vanuit die gedachte van Philips, vanuit dat verleden, om toch zoveel mogelijk mensen daarin mee te trekken? Ik denk dat we dat voor een heel stuk al heel goed doen. Dat we ook een economie hebben die daartoe in staat is. En wat bedoel ik daarmee? We bedenken hier slimme dingen, maar we maken ze ook nog. Dat leidt tot werkgelegenheid op tal van niveaus en vlakken. Maar dat we wel de opdracht hebben om die mensen die echt ook nog langs de kant staan, om die ook zoveel mogelijk te betrekken. Nou, en ik denk dat we daar echt nog wel ook een verbeterslag, dat we daar nog meer kunnen. Daar halen we nog niet het maximale uit. En daar is slechts een effect van trickle-down gewoon niet genoeg. Daar moeten we onszelf een ambitieuzer opdracht stellen.
Zo'n opdracht, Stijn, want met alle respect, het pilletje komt dan toch weer bij me boven. Maar zo'n opdracht, zouden we die kunnen formuleren zoals we dat deden in het begin in het gesprek als een doelstelling die je neerzet van nou, in 2035 hebben wij x procent van de samenleving binnen Eindhoven, binnen Brainport betrokken op een manier bij die trickle-down? Zou je dat zo kunnen definiëren dat je een terugtelcounter hebt en kun je dat dan ook meetbaar maken? Hoe ga je daarmee om?
Ik denk dat dat ontzettend ingewikkeld is om dat zo concreet meetbaar te maken. Eén, omdat je met zoveel... Kijk, je kunt van alles willen, maar je bent ook gewoon heel erg afhankelijk van allerlei mondiale invloeden, van trends, ontwikkelingen. Ik bedoel, nu staat alles de positieve kant uit, maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo blijft. Ik denk wel dat het gewoon heel concreet is kijken voor beleidsmakers in overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven, om alle concrete kansen die er liggen te benutten. En wat bedoel ik daarmee? Kijk, we zitten nu in een situatie waarin we feitelijk gezien gewoon bijna meer vacatures hebben dan mensen die langs de kant staan. Ja, ik zie het echt als een opdracht om samen met die bedrijven en die kennisinstellingen te kijken op een logische plek. Hoe kunnen we die mensen nou op een goede manier toch mee laten doen? En dat begint wel ook dat mensen dat echt zelf willen. Hè? Ja. En heel veel mensen willen dat ook graag. Dus misschien ook wel een groepje dat wat minder graag wil. En ik geloof veel meer in die concreetheid en dan stap voor stap iets doen dan een hele grote doelstelling voor 2035, waarvan je niet weet waar moet je hem dan precies op stellen, niet weet of je hem kunt halen. Dus ik geloof dan altijd in de olifant in schijfjes op te eten.
Ja, en dus als je dan terug gaat halen naar die marathon, dan doe je daar wel iets wat niet in lijn daarmee. Want bij die marathon zeg je, oké, ik moet nog 42 kilometer... Dus hij loopt af, dus ik motiveer me eigenlijk steeds meer dat ik er steeds dichterbij kom. En hoe werkt zo'n soort psychologie dan in deze context? Want ik ben daar wel, ik hoor helemaal wat je zegt. Ik vind bijvoorbeeld de buitenboordmotor van Nienke Meijer, vind ik daar een mooi voorbeeld van. Hoe ze dat oppakt, heel te gek. Dat is natuurlijk een hele mooie structuur. Maar alleen om echt mensen erbij betrekken, dan moet er eigenlijk een soort van gezamenlijk doel zijn waarnaar je naartoe aan het leven bent. Is zo'n gezamenlijk doel als een de brainboard is ook een narrative, is ook een verhaallijn, is ook een story.
Zeker.
Die we neerzetten. Zeker. Waar we ook allemaal in kunnen geloven, in kunnen stappen, elke dag weer. Met plezier en jouw luid. Maar hoe zou je dit op die manier kunnen profilen? Want ik onderken helemaal wat je zegt. Ik ging heel erg, zoals in de voorbespreking het ook al noemt, aan op het feit dat je zegt van ja, we willen ook die handjes mee laten doen. Handjes klinkt soms denigrerend, maar het is uiteindelijk wel de uitvoerende kracht van onze economie. En daarmee, ja, daar drijven we toch allemaal met z'n allen op. Dus...
Ik bedoel het, laat ik zo zeggen, het klinkt voor mij absoluut niet denigrerend.
Nee.
Ik kom uit een, en ik denk wij allemaal, uit een tijd waarin we, en nog steeds zitten we daarin, in een tijd waarin we zien dat die handjes eigenlijk de absolute basis vormen.
Absoluut. Hè?
Handjes aan het bed, handjes voor mensen die mondkapjes maken, die beademingsmachines maken, die echt dingen doen. Sterker nog, ik denk dat jij op dit moment, en ik heb toevallig was ik gisteren bij, mocht ik met de... voorzitter van de Raad van Bestuur van Fontys ook het HBO-jaar openen voor Fontys. Het is zo, we zien een maatschappelijke tendens waarop het lijkt dat heel veel mensen of maatschappelijk je verplicht wordt om VWO te doen of om een WO-opleiding te hebben. Ja,
ja.
Deze regio laat zien dat als jij nu hele goede mooie kansen wilt hebben, iets doen, iets maken, iets kunnen... dat je daar een fantastische toekomst en ook een vrij zekere toekomst mee kunt opbouwen. En dat is nog maar de vraag bij heel veel beroepen. Toch een beetje in de oude economie, die meer zit in administratie en dienstverlening en sommige aspecten. Dus ja, ik ben juist heel erg aan het promoten. Mensen, ga dit nou meer doen. Hier ligt echt de toekomst en ook een stukje zekerheid voor mensen wellicht.
En wat doe je dan misschien nog één stapje concreet? Wat voor een job zie jij dan in de toekomst meer ontspruiten?
Ja, bijvoorbeeld als ik kijk naar wat wij op dit moment, wat er gebeurt rondom 3D-printing. Ja, dan gaan we heel veel mensen nodig hebben die dat soort machines op een goede manier kunnen bedienen. Die daar producten mee kunnen maken. Ja, ik denk dat echt een hele grote toekomst kan hebben voor de maakindustrie.
Ja.
En dus, ja, heel veel kansen daar liggen ook voor mensen die daar iets mee willen doen. En wat ik wel zie, en waar ik me zorgen om maak, is dat we daar op dit moment gewoon bijna niet de mensen voor gevonden krijgen.
Hè? Nee.
Sterker nog, wij moeten soms mensen uit het buitenland halen om die jobs te vervullen. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk zonde als je ziet dat mensen hier ook gewoon heel dichtbij ook nog aan de kant staan. En dit wellicht hartstikke goed zouden kunnen met een beetje opleiding, waar we ook nog de kennisinstellingen voor in huis hebben op ieder niveau. Summa op mbo-niveau, Fontys op hbo-niveau en een universiteit. Dus je hebt eigenlijk alle ingrediënten en alle spelers om dat te doen. En ik zie het als echt als een opdracht om daar te kijken, nou, hoe kunnen we daar werk met werk maken?
Stijn, jij bent ongetwijfeld bekend met het Huis naar Werk, hè, dat in Eindhoven geïnitieerd is. Is in jouw optiek dat een tool, als ik het zo mag noemen, wat in deze zou kunnen helpen om die doelstelling te bereiken, om meer mensen... Hè, want ik hoor je twee dingen zeggen. Hè. Ik hoor je aan de ene kant zeggen, we zijn te weinig mensen. Aan de andere kant weten we allemaal dat er nog heel veel mensen aan de zijlijn staan. Die misschien niet altijd de opleiding hebben. Hè, maar dan kom je misschien met duaal leren of hybride leren ook heel eind. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, hele goede vraag. Kijk, ik als er één veld is in Nederland en dus ook in Eindhoven dat totaal versplinterd, onoverzichtelijk voor zowel werknemers als werkgevers, als overheid is, ja, dan is het de hele wereld van werk en inkomen en de arbeidsmarkt. We hebben daar een kluwe aan warme en koude spaghetti gemaakt, wat niemand eigenlijk meer echt snapt. Dus iedereen is verantwoordelijk voor deelgebieden, tal van organisaties die zich ermee bemoeien. En wat we met Huis naar Werk, met heel veel belangrijke partners proberen te doen, is eigenlijk alles onder één dak te brengen. Dus heb jij een vraag als werkgever of als werknemer op het gebied van werk, inkomen, uitkering, opleiding, meld je je daar. Daar word je vastgepakt door iemand en niet meer losgelaten. Nou, dat klinkt allemaal nu heel mooi vanuit de bestuurlijke tafel, maar dat is echt best wel een grote opgave. Want dat is gewoon wel het wijzigen van 30 jaar, ja, het aaneenrijgen van deelorganisaties, gebieden, op het gebied van werk en inkomen en arbeidsmarkt. Ja, en daar zijn we nu echt mee begonnen. Nou, dat komt nu van de grond. Ik zie daar echt toekomst in. Ik zie daar ook echt een belangrijke opgave in als ja, gemeente met toch wel de aanvoerdersband, om er in sporttermen te blijven in. Omdat ja, wij zien uiteindelijk waar het misgaat. Hè? Als mensen dat niet vinden, ja, dan komen ze bij ons. Uiteindelijk na een WW-periode, als ze daar recht op hebben, ja, in die bijstand terecht. Nou, wat ik samen met collega Toronoglu probeer te doen, en dus UWV, VNO-NCW, de bonden, is om in dat huis naar werk in één groep samen te werken.
Ja, Stijn, en je raakt hier van mij zo ook een essentieel onderdeel. Ik had gisteren nog met mensen van een van de grotere schoonmaakfamiliebedrijven in Nederland over hoe het gaat om binnen zo'n grote organisatie innovatie echt goed op de kaart te zetten. En dan kom je ook heel vaak bij oude structuren terecht. Structuren die op een bepaalde manier zijn gevormd in die tijd met heel veel recht. Hè? Dus daar mogen we ook respect voor hebben. Hoe kijk je daarnaar? Hoe ga je nou, om het meer concreet te maken, hoe ga je nou de uitnodiging geven aan bestaande structuren om in dat stappenplan van transformatie en het innoveren van hoe we het eigenlijk allemaal met elkaar doen, hoe kun je daar mensen in meenemen die misschien nog in een oude stand van zaken erin staan? Heb jij daar een beeld bij?
Zeker. En waar dan hier nog te kijken, als je met een bedrijf praat, is dat ontzettend ingewikkeld. Maar daar zit je nog in één uiteindelijk koepelorganisatie. Ja. Of één uiteindelijk beslissing. Ja, één docent die beslist. Ja, het probleem of de uitdaging is hier dat je misschien wel een team verschillende, die op 10 verschillende manieren worden gefinancierd en rapporteren. Dus hier zie ik echt. En natuurlijk moet je daar mensen goed in meenemen en iedereen breed op vragen. Ja, maar dit ligt uiteindelijk wel echt op de Haagse formatietafel om gewoon te zeggen, en zo gaan we die arbeidsmarkt en werk en inkomen nu gewoon inrichten. En iedereen gaat zich daarnaar schikken. We gaan dat op één manier ook en eenduidig financieren en de rapportagelijn laten lopen. Want hier ga je, ja, daar zijn de belangen, de deelbelangen, te divers, te groot en te verspreid voor om daar. Even als voorbeeld, er zijn alleen al, ik geloof, 35 arbeidsmarktregio's die daar ook weer allemaal hun eigen kijk en dingen op hebben. Hier moet je op een gegeven moment gewoon in Den Haag op zeggen, richting opgeven als bestuur. Ja. En ik geloof ook dat dat de taak is van een politiek bestuurder, om soms te durven zeggen met visie van oké, maar we hebben dit nu gezien en ik snap alle belangen en alle deelbelangen. Iedereen goed gehoord, maar dat op die manier gaan we doen. Nou, en dat is ook wel wat ik samen met die partijen en met de collega Toronoglu ook in Den Haag heb gezegd van, goh, we hebben heel veel behoefte aan daar ook in de formatie en een richtinggevende uitspraak van, zo willen we het zien, zo gaan we het doen. Dus echt support, alles onder één dak, één huis naar werk, of hoe je het wil noemen, waarin we gewoon met elkaar samenwerken eigenlijk zowel werkgever als werknemer centraal zetten.
En hoe kijk je dan naar de rol van bijvoorbeeld technologie in zo'n transformatieproces? Ik heb geleerd dat het echt begint bij de afspraken die je met elkaar maakt, de processen die je daarmee afstemt. En dan daarna zou het een keer kunnen beklijven in misschien wel een technologische aanpak. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik denk zelfs dat we daar echt nog zo ver vanaf staan dat we eerst even bij de basis moeten beginnen. Ja. Eerst heb je al die partijen onder die echt welwillend op een eenduidige manier daar met elkaar samenwerken. En vervolgens ga je natuurlijk kijken, ja, hoe probeer je technologisch gezien daar de juiste dingen aan te koppelen. Nou, daar gebeurt ontzettend veel op al. Maar ik denk echt stap voor stap. Die kun je niet allemaal in één keer beetpakken.
Nee, snap ik.
Stijn, even een vraag, want in dat kader, we hebben natuurlijk veel mensen geïnterviewd en een van degenen, of een paar, zei dat ook van, als je gaat kijken, want we zijn over ecosysteem aan het praten, dan heb je het over samenwerken, maar samenwerken is meer. Het is ook meer geven dan nemen en minder in concurrentie gedachtes denken en handelen. Kun je dat beamen?
Ja, zeker. Kijk, en dat is ook precies dit, is de essentie waar de uitdaging ligt op werk en inkomen in de arbeidsmarkt. Omdat iedere partij wordt gefinancierd en moet bepaalde resultaten halen. En is dus, wil in zijn mandje die resultaten laten zien, anders wordt hij daarop afgerekend. Dus het begint ook met te zeggen, jongens, laten we dat nou samen doen en we rapporteren op één manier. Er wordt nu niemand afgerekend, dus geen afrekencultuur, maar een samenwerkingscultuur. En dat is waar ik extreem in geloof. En wat dus ook echt nodig is, om samen successen te boeken. Kijk, als ik het vergelijk met wat heel goed gaat, hè, de Brainport samenwerking. Ja, dat is geen afrekencultuur. Dat is een samenwerkingscultuur. How can I help? Ik weet niet wie van jullie kijkt op Netflix die serie New Amsterdam,
ja,
volgens mij.
Ja, dat is geweldig. Geweldig.
Net dezelfde die dat al aandraagt, ja.
Ja.
Ja, nou, die, daar is de eerste vraag, gewoon buiten alle, want daar zijn we ook als overheid altijd goed in, hè? Regels, procedures, moet zus, moet zo, rapporteren, afrekenen. Volgens mij, de vraag voor een overheid is, althans, dat is de reden waarom ik iedere dag mijn bed uitkom, is, how can I help?
Ja.
En dat is precies die vraag die Dr. Goodwin is het, of wie, ik weet niet meer. Ik volg het zelf niet helemaal, ik heb een aantal afleveringen gezien, ik vond het fantastisch.
Nou, de eerste aflevering was eigenlijk de meest epische van allemaal, want stel die deze vraag in front of al zijn personeel, waarvan die vervolgens 70% ontsloeg of zo. Dus goeie.
Dus hoe kan ik helpen? En als mensen dat meer, kijk... Ja, dat zie ik dus op economisch vlak, hè? Als het gaat over die Brainport-samenwerking. Ja, dat gebeurt dus non-stop. Ja. Daar zegt een voorzitter van een raad van bestuur van een technologische universiteit tegen Philips, ASML, VDL, maar kleinere bedrijven die in de toeleveransketen zitten, ProDrive, andere. Hoe kan ik helpen? Welke onderzoeksprogramma's heb je nodig? En ook andersom. Hoe kunnen mijn medewerkers die kennis hebben van belichting nou helpen op een universiteit in de praktijk? En dat geldt voor Summa, voor Fontys, voor een overheid. Dus daarin zie ik, en dat is denk ik ontzettend uniek, die houding. En er zijn ook gebieden waarin we dat, nou eigenlijk die houding, how can I help, als iedereen die vraag naar elkaar stelt, ja, dat we veel meer kunnen bereiken. Nou, en als dat dus ergens mogelijk moet zijn om zo'n, ook innovatie op andere terreinen dan plaats te laten vinden, ja, dan is het in Eindhoven.
En wat voor wat moet voor de mensen in de regio, hè, dus ook de mensen die misschien wat meer aan de zijlijn nog staan te kijken van de Brainport, wat moet voor hun waar zijn, welke overtuiging moeten voor hun tussen oren aanwezig zijn, dat ze die vraag ook kunnen stellen. Want how can I help is voor mij ook een vraag die komt ook uit overvloed. Dan heb je dus ruimte om te kunnen helpen. Dan heb je in ieder geval zelf de overtuiging. Ik voel op dit moment ruimte om te kunnen helpen, te kunnen ondersteunen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die met moeite het allemaal bij kunnen houden. En die hebben niet eens de ruimte om die vraag te stellen. Terwijl misschien die vraag stellen juist de oplossing is voor in de red race onderop mee moeten lopen. Hoe kijk je daarna? Want het is natuurlijk een hele mooie verbindende vraag.
Zeker, zeker. Hartstikke mooi. Kijk, wat ik nu bedoel gaat ook heel veel over mensen die voor die bepalende organisaties werken in zo'n samenwerking. Kijk, en mensen die hulp echt nodig hebben. Kijk, dat zeg ik net, je kunt mensen niet dwingen. Dus mensen moeten zelf ook wel echt willen. En ik geloof dat heel veel mensen heel graag willen. Maar dan gaat het ook om aansluiting. En ik denk dat we daar moeten we ons als overheid ook echt nadrukkelijk de vraag stellen, zijn die genoeg aangesloten? En hoe kunnen we daar dan in helpen? En het zou ook best kunnen dat nou, mensen zijn, dat als ze zelf die vraag stellen van hoe kan ik meedoen, hoe kan ik een bijdrage leveren in dat succes, dat er dan ook weer kansen komen. Dus die open houding, ja, ik denk dat dat heel erg kan helpen.
Stijn, toch een vraag, hè? Ik heb natuurlijk in het vooronderzoek even gelezen over eventuele ambities in Den Haag. Maar mijn vraag die naar boven kwam is eigenlijk, wat voor verschil, hè, zou je kunnen maken als jij een rol zou hebben met jouw gedachten en jouw innoverende ideeën in Den Haag ten opzichte van jouw rol in Eindhoven?
Ja, ik weet niet welk vooronderzoek, maar...
Het is geen vooronderzoek, maar ik heb natuurlijk wat gelezen over dat er ambities zouden zijn. Hè? Maar even los van het feit of het ambities zijn.
Nou, weet je, daar kan ik heel helder in zijn. En dat heb ik volgens mij in ieder geval ook altijd wel in de media gezegd. Dat ik het waanzinnig naar mijn zin heb in Eindhoven en me daar volledig op focus. Dus ik ben daar niet mee bezig. Ik geloof juist dat... Als je kijkt waar je echt een verschil kunt maken, dan is dat vaak heel dicht bij mensen. En dat is dus ook heel mooi in Eindhoven om te doen. En ik denk juist dat Den Haag, en ik heb daar natuurlijk ook gewerkt, dus ik weet wel een klein beetje hoe daar gewerkt gedacht wordt. Ja, eigenlijk veel vaker de uitgestoken hand nog van steden, gemeentes, regio's kan pakken om ook problemen voor hen op te lossen. Dus het geldt dat die how can I help vraag, die zou Den Haag vaker kunnen stellen aan de regio. Maar de regio ook vaker proactief naar Den Haag moeten gaan. Van hoe kunnen we hier een bijdrage leveren? Als ik kijk, ik ga een voorbeeld noemen. Naar de enorme opgaven die er op de duurzaamheidstransitie zitten. En je kijkt dan naar fundamentele sleuteltechnologieën waar bedrijven en kennisinstellingen in deze regio mee bezig zijn. Bijvoorbeeld fotonica. Ja, dat kan een gamechanger zijn op het gebied van bijvoorbeeld data en energieverbruik bij computers. Ja, ik geloof dat we daar nog beter, ook binnen overheden, elkaar dus kunnen helpen. Dus ik ben echt iemand die heel erg gelooft in die kracht van de regio. En dat je daar ook het meeste kunt betekenen als bestuurder. Dus wat dat betreft als een vis in het water hier, Yves.
En om in die term van water te spreken, dat die golfjes dan uiteindelijk veel breder gaan worden en dat je daar een soort effect zou hebben op de gemeenten, de grote steden om je heen. He, want ik neem aan dat ze ook wel eens komen luisteren van, hey, wat duur je daar in Eindhoven, wat wij ook zouden kunnen leren.
Ja. En weet je, het is natuurlijk niet zo dat alles wat hier in Eindhoven gebeurt goed is en nergens in het land geen andere goede dingen gebeuren. Dus wij kunnen ook heel veel leren weer van andere ecosystemen en gemeentes en regio's. Het is denk ik een hele open houding. Dus ja, wij krijgen regelmatig partijen op bezoek, bedrijfsleven, kennisinstellingen, steden, regio's, regionale samenwerkingsverbanden die vragen hoe gaat dat nu bij jullie? Hoe doen jullie dat? Dat proberen we dan uit te leggen. Maar wij proberen ook altijd wel heel nadrukkelijk te kijken, en wat zijn nou de slimme dingen die ze daar doen? Kijk, Brainport of Eindhoven is nooit af. Je probeert altijd bij te schaven, beter te worden. En dan kun je ook heel veel leren van andere regio's. Dus dat gaat eigenlijk over en weer.
En hoe werkt hij dan? Wat ik een ander aandachtspunt vind in het ecosysteem hier, wat ik weet, we werken zelf ook behoorlijk met Fontys. Is dat er young professionals nu van de school afkomen en die vinden het eigenlijk heel spannend na leerjaar 3, dat ze na leerjaar 4 op de arbeidsmarkt terechtkomen. En dat ze daar ook wel gewoon mentaal last van kunnen hebben. Van hoe ga ik nou echt meedoen in deze regio? Hoe vind ik mijn plekje? Ik weet het eigenlijk nog niet, ik kom net van school af. En hoe nu verder? We zijn met een aantal programma's, bijvoorbeeld als Let's Break the Shame over depressieve gedachten onder jongeren. Dat is best wel aan de orde. Heb je vanuit jouw perspectief voor die young professionals in de dop die afstuderen. Heb je daar nog een gedachte voor die je zou willen delen?
Ja, twee dingen daarop. Ik denk één, dat veel, dat is wat ik hoor. Hè, en ik ben, ik was 31 toen ik in deze functie begon. Dus dan zit je ook, denk ik, ook nog wel qua leefwereld en denkwereld nog redelijk dicht op mensen die afstuderen. We voeren daar ook heel vaak gesprekken mee. Vind ik ontzettend leuk om te doen. Mm-hmm. En wat mij wel opvalt, en dat herken ik overigens ook helemaal uit mijn eigen studententijd en de periode als je begint met werken, dat natuurlijk ook een periode is waarin ik heel veel jongeren bezig zie met eigenlijk zingevingsvragen. Mm-hmm. Hele existentiële wezensvragen. En dat ze heel erg op zoek zijn naar wat is mijn toekomst, mijn rol en dingen. En ik denk dat we dat natuurlijk met de hele, we zijn vrij veel, vind ik, plat materieel, met alledaagse consumerende dingen en vermaak bezig. En je ziet dat die behoefte tot zingeving, tot een wat diepere gedachte, heel breed in de samenleving speelt. Ja. En met name heel breed in deze groep. En ik denk dat dat ook heel erg goed is. Vroeger gaven natuurlijk de verschillende geloofsovertuigingen daar heel nadrukkelijk invulling en een stukje misschien begeleiding of in ieder geval sparring aan. En dat nu soms ontbreekt en dan zoeken mensen dat nu in Bikram yoga tot en met, ik zie de gekste dingen voorbij komen, allemaal schitterend. Maar dat is dus een algemene tendens. Daar heb ik niet 1, 2, 3 het antwoord op. Nee. Wat zouden we daarin kunnen doen? Maar ik denk eigenlijk dat het heel goed is dat plaatsvindt, omdat dat echt wel over wat diepere gewoon levensvragen gaat. Wat wil ik nu eigenlijk echt? Wat is mijn rol? Ja, en dat het ook je wel met de neus op de feiten drukt van je bent hier niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat is één. Het tweede is je vraag eigenlijk van hoe zorg je nu dat de aansluiting van jongeren tussen onderwijs en arbeidsmarkt nu goed is? Tenminste, zo heb ik hem begrepen.
Ja,
en wat ik daarin denk, is dat, kijk, de tijd dat je, heb ik gisteren overigens ook gezegd tijdens de opening van het Fontysjaar, de tijd dat we jongvolwassenen in tussen vier muren in een leslokaal stoppen en dat ze daar onderwezen worden en vervolgens gaan werken, ja, dat is ook een klein beetje voorbij. Hè?
Ja.
Vind ik ook een ouderwetse manier om naar onderwijs te kijken. Dus wat we bijvoorbeeld nu op heel veel plekken al doen, is hybride leeromgevingen. En wat bedoel ik daarmee? Ja, dat zijn eigenlijk gewoon plekken als bijvoorbeeld op Strijp, waar Fontys ICT zit, samen met het bedrijfsleven en een opleiding daartussen lerend werken. Ja, en dan groei je eigenlijk. Ja, dan is die overstap van je krijgt les in een gebouw. Dan word je iets geleerd en vervolgens moet je maar een baan gaan zoeken. Ja, gaat veel geleidelijker. Je ziet daar mensen die tijdens hun opleiding bedrijven ontmoeten en heel spontaan aan een koffietafel geen zware sollicitatiegesprekken, brieven, maar nee, nou, misschien een stage, we beginnen met werken en dan rol je er meer in.
Ja, mooi.
Overigens heeft dat veel meer positieve dingen. Ik denk dat je mensen ook veel actueler dan opleidt en dat ze op de arbeidsmarkt directer inzetbaar zijn. Een ander iets is, en dat vind ik met name voor het MBO, en daar wil ik heel veel aandacht voor hebben, is ja, als ik bijvoorbeeld kijk, Summa met hun techniekopleidingen op de Brainport Industry Campus. Ja, daar werken gewoon kinderen die een MBO-opleiding volgen met de allernieuwste, allerduurste apparatuur. Ja, en ik zie nu al echt fantastische verhalen.
Ja, gek. Ja.
Ja, van kinderen die daar meteen gewoon door bij Anterion of bij KNWE aan de slag gaan. Ja, en dat zijn volgens mij de voorbeelden waarin je de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt makkelijker maakt voor die jongeren, maar ook voor het bedrijfsleven zelf, dat ze gewoon young professionals krijgen, ja, die heel actueel opgeleid zijn en meteen aan de slag kunnen.
Stijn, ik zou nog heel veel vragen hebben aan jou, dat betreft ook ecosysteem in de toekomst, hè? Hoe de ecosysteem in de toekomst eruit ziet, maar ik weet dat de tijd ons een beetje tegen zit in dat opzicht. Dus ik ga afronden, hoe jammer dat ook is. En wij ronden altijd af met een aantal takeaways. Dat vind ik altijd leuk, ook voor de luisteraars. En ik begin even met de takeaway, dan is Rolf en dan mag jij afsluiten met jouw takeaway. En ik heb eigenlijk, ik vind twee takeaways belangrijk die ik uit deze gehaald heb. En dat is geen afrekencultuur.
Hmm.
Het is al een paar keer door anderen ook gezegd, maar jij bracht het nog eens keer heel duidelijk naar voren, hoe belangrijk dat is eigenlijk om met elkaar die samenwerking in een ecosysteem en hoe dat ecosysteem er ook uitziet vorm te geven. En ik wil heel veel mensen gaan enthousiasmeren om naar Nieuw Amsterdam te gaan kijken. Wat ik al zei, je bent niet de eerste die deze serie aan het volgen is op Netflix. En het is absoluut een hele interessante serie waar heel veel mensen uit kunnen halen. Dus dat zijn mijn twee takeaways. Rolf.
Ja, dus ik kom ook met die how can I help? En zo voelt hij voor mij ook als onderdeel van de Brainport Region. En de hybride leren, daar sluit ik helemaal op aan. Wij doen bij Fontys, zijn we dat nu aan het ondersteunen met de AI. Hoe kunnen we daar hybride leerwegen ontwikkelen? Dus dat is heel erg te gek. Wat ik eruit meeneem, ik eindig toch weer aan het begin van het gesprek van welk pilletje moet je iemand toedienen dat hij eigenlijk overachieving wordt? En volgens mij is dat how can we help is daar wel het pilletje voor. Dus als je dat neerzet als dat je doel is, wat eigenlijk een heel kinesthetisch, een heel gevoelsmatig doel is, dan ga je heel ver. Weet je, een topsport laat zich volgens mij kenmerken dat je verder gaat dan alle anderen daarvoor. En dat moet een intrinsieke motivatie zijn. En volgens mij kun je die heel goed met deze mantra positioneren. Dus ik ben ook helemaal Nieuw Amsterdam. Dank je, Stijn. Again. Wat is jouw takeaway?
Nou, volgens mij zijn we heel eensgezind. De eerste denk ik inderdaad over how can I help? Wat zou de wereld... Ik zie jullie overigens weer, mannen.
Ja, dus dat is
een hartstikke leuke podcast. Wat zou de wereld er mooier uitzien? En wat zou de ecosysteem ook beter werken als we dat allemaal naar elkaar mee zouden doen? Hè? Hoe kunnen we elkaar helpen?
Ja.
Dus die vraag meer stellen. Is toch weer even gewoon, ook weer voor mij. Dat je dat iedere dag blijft beseffen. En het tweede is toch wel... ik weet niet meer wie het was, maar stel me de vraag van wat is nou je doel waar je naartoe streeft? En dat is bij mij eigenlijk wel een beetje blijven hangen, dat ik denk, eigenlijk is dat best wel een interessante vraag om ook mensen op te binden.
Ja.
Dus wat we zien in ons ecosysteem van Brainport is dat iedereen inmiddels best wel trots op is. Als je Eindhoven zegt en high-tech en design en PSV, nou, trots.
Ja.
Zou er nou iets zijn, ik heb daar het antwoord nog niet op, hè? Maar zou er nou iets zijn waar je echt iedereen in Eindhoven heel erg warm voor krijgt van nou, dat gaan we met elkaar, willen we met elkaar doen of bereiken? Best een moeilijke vraag, maar neem ik wel weer even mee als, nou, toch maar eens iets om over verder te denken.
Stijn, ik wil je hartelijk bedanken. Echt helemaal te gek. En ja, goed. Ik zou zomaar zeggen on to the next one. Maar goed, dat weet ik niet. Hè. We gaan het allemaal meemaken. Dankjewel voor je tijd, Stijn. En we houden contact. Dankjewel.
Dankjewel. Tot ziens.
Wil je meer weten over deze uitzending of over andere uitzendingen? Neem dan contact met ons op bruggenbouwenmetecosystemen@gmail.com.